Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Deze week de Big Five van de informateurs. Want informateur Herman Cenk Willink zou deze week eigenlijk met zijn eindverslag moeten komen. Maar ook nu is het proces weer hard verstoord. De zoveelste rel in politiek Den Haag is een feit. Het lekken van de ministerraad notulen. En ik wil heel graag deze week weten hoe oud-informateurs naar dit schouwspel in Den Haag kijken. En vooral ook wat zij met al hun ervaring adviseren. En daarom praat ik elke dag met een politiek kopstuk die ook informateur is geweest in het verleden. En vandaag is dat VVD-prominent Henk Kamp. Hij was in totaal 4 keer minister. In 2012 was hij ook verkenner, later informateur. Dat deed hij samen met Wouter Bos. En in 2017 heeft hij de politiek verlaten. Nu is hij onder andere voorzitter van de brancheorganisatie in de ouderenzorg Actis. Van harte welkom, meneer Kamp. Menig burger denkt, het is crisis. Wat zijn ze allemaal aan het doen in politiek Den Haag? Heeft u datzelfde gevoel?
Ja, natuurlijk. Het is inmiddels bijna 6 weken geleden dat de verkiezingen zijn geweest. En toen is er gezegd van nou, het is crisistijd. We moeten een herstelplan hebben, zo snel mogelijk na de verkiezingen aan de slag. En we hebben een effectief kabinet nodig. Met een korte informatieperiode en een compact regeerakkoord. En nu zijn we 6 weken verder en er is nog helemaal niks bereikt. Er is wantrouwen tussen de politieke leiders die uiteindelijk toch met elkaar zullen moeten samenwerken. Er is nog steeds geen spoor van een herstelplan. Er zijn moties aangenomen, een motie van wantrouwen. Net niet aangenomen, een motie van afkeuring wel. Degene die de grootste is na de verkiezingen en die al 10 jaar premier is, die wordt al wekenlang voortdurend beschadigd. Dus ik denk dat we slechte weken achter de rug hebben en dat we weinig opgeschoten zijn.
Ja, wat vindt u naar de houding richting Rutte? Gaat het te ver?
Ja, ik denk dat je moet realiseren dat Rutte een hele integere en sobere man is. Heel sociale man. Een man die de afgelopen 10 jaar druk bezig is geweest om tegenstellingen te overbruggen, om partijen bij elkaar te houden, om oplossingen te vinden voor problemen. Ja, en als je ziet hoe die nu bejegend wordt, ik begrijp niet goed wat het land daar nou mee opschiet. Om iemand waarvan we al 10 jaar weten dat hij effectief is geweest en die er goed aan bijgedragen heeft dat er ondanks de grote verdeeldheid, politieke verdeeldheid in ons land, dat er toch steeds een regering klaar stond om de problemen aan te pakken. Ja, ik vind die houding tegenover hem niet verdedigbaar.
Die toeslagenaffaire is daar natuurlijk wel heel belangrijk in geweest. Want het speelt nu natuurlijk ook met die notulen van de ministerraad, die vandaag openbaar worden. Als u nou kijkt naar al die problemen die u opsomt, u zegt ik snap het eigenlijk ook niet meer. Hè? U bent natuurlijk ook nu die burger met meer afstand naar de politiek. Waar gaat het dan in de kern mis?
Nou, in de kern gaat het volgens mij mis dat er gezegd wordt dat er geen vertrouwen is in de overheid. En ik denk dat er alle reden is voor vertrouwen in de overheid. Ik denk dat wij in een land leven met heel veel checks en balances. We leven in een land waarin de politiek toch altijd, de politieke partijen de afgelopen jaren er toch steeds in geslaagd zijn om het met elkaar eens te worden en problemen aan te pakken. We leven bovendien in een land met een vrije, onafhankelijke pers die kan zeggen en schrijven wat ze willen. En we leven in een land waar uiteindelijk het parlement, de gekozen volksvertegenwoordigers, de dienst uitmaken. Dus ik denk dat we in een land leven, in een politiek systeem, waar we blij mee mogen zijn.
Waar het eigenlijk allemaal wel goed gaat. En hoe verklaart u dan dat alle hoge colleges van staat ook hun zorgen uiten over de rechtsstaat die niet meer sterk genoeg ervoor staat? De toeslagenaffaire, die hele rel die daar, het is gewoon ongekend wat daar, ongekend onrecht, heeft de commissie van Dam gezegd.
Zeker, maar het is ook een heel complex land waar ontzettend veel dingen aan de hand zijn. Heel veel verschillende belangen en waar de overheid moet proberen om daar toch effectief en efficiënt te opereren. En daar gaan natuurlijk mis. Er gaan dingen een klein beetje mis. Er gaan dingen heel erg mis. En bij die Belastingdienst is erg veel misgegaan. Als je ziet waar dat begonnen is, dan is dat begonnen toen die dienst die opgericht is en 100 jaar bezig is geweest om geld binnen te halen, hoe die dienst in één keer de opdracht kreeg om geld uit te geven. Die Die moest niet alleen maar belastinggeld binnenhalen, maar ook toeslaggeld uitgeven. En ik denk dat dat wezensvreemd was voor die belastingdienst. En vervolgens zijn daar dingen misgegaan. Er zijn mensen met de verkeerde instelling op belangrijke plekken terechtgekomen. Het was ook vaak bedoeld om te zorgen dat de politici konden overleven ten koste van het goed functioneren van die dienst zoals het eigenlijk zou moeten. Dus er zijn dingen ernstig misgegaan. Maar natuurlijk gaan er dingen mis. Er gaan kleine dingen mis. Er gaan grote dingen mis.
En toch zegt u van het wordt overdreven eigenlijk. Wat er nu aan de hand is, het is zo geëscaleerd dat het echt overdreven is en te ver gaat. Ook naar personen zoals Rutte.
Wat ik zeg is dat het systeem deugt. We hebben een systeem in ons land dat deugt. En als er dingen misgaan, dan zijn we ook in staat om die aan het licht te brengen en te corrigeren. Kleine dingen, grote dingen, dat moet allemaal gecorrigeerd worden.
Maar hoe kunt u, dit vind ik dan toch fascinerend. Hoe kunt u zeggen het systeem deugt, terwijl in die toeslagenaffaire van alles naar boven is gekomen waaruit je gewoon echt kan concluderen het deugt niet?
Nou, in die affaire zijn dingen ernstig misgegaan en daar is de alle reden om heel kritisch te zijn. Maar dat is niet het enige wat op dit moment speelt in ons land. Er spelen honderden dingen in ons land waar de overheid bij betrokken is en vele, vele tientallen van die dingen zijn heel erg belangrijk. Ook die hele kwestie van die toeslagen was heel erg belangrijk en daar is het helemaal misgegaan. Maar het is verkeerd om op grond van wat daar mis is gegaan te concluderen dat er reden is voor wantrouwen tegen die overheid als geheel en degene die het voortouw nemen binnen die overheid. Daar is in ons land geen reden voor. Dus we moeten kritisch zijn. Ik vind het ook heel belangrijk dat we kritisch zijn, want als we niet kritisch zijn, zijn we niet goed genoeg. Juist mensen die kritisch zijn en die kritiek hebben, die prikkelen anderen om het nog beter te doen. En ik vind ook dat degene die kritiek hebben, die moeten ook zelf bereid zijn om verantwoordelijkheid te dragen. Kritiek hebben is mooi, maar verantwoordelijkheid nemen en het zelf doen is zeker zo belangrijk.
En dan hebben we nu dat laatste relletje natuurlijk, wat intussen hoog opspeelt, het openbaar maken van de notulen van de ministerraad. Het verhaal wat RTL Nieuws natuurlijk naar buiten heeft gebracht, omdat die informatie gelekt is. Vandaag wordt het openbaar voor ons allemaal. Is dat een goed idee om het dan maar nu openbaar te maken?
Kijk, we denken in ons land, met die, wat ik zei, vrije pers, met al die politieke partijen, we denken vaak heel verschillend over onderwerpen. En toch is het nodig dat de overheid standpunten inneemt, dat er besluiten genomen worden en dat die besluiten ook uitgevoerd worden. En om besluiten te kunnen nemen, moet je naar elkaar toegroeien. Je moet bereid zijn naar elkaar te luisteren. Je moet bereid zijn je ongelijk toe te geven. Je moet bereid zijn compromissen te sluiten. En dat hele proces, dat kan niet op straat onder de camera's en onder de microfoons en onder de pennen van de mensen van de schrijvende pers plaatsvinden. Je moet naar elkaar toegroeien.
Dus u vindt het niet een goed idee dat die notulen van de ministerraad die met de toeslagenaffaire te maken hebben, dat gaat natuurlijk om het verleden, nu niet om het formatieproces nu, het heeft daar wel zijn effect. U vindt het niet een goed idee dat het openbaar wordt gemaakt?
Nee, ik vind dat men in de politiek naar elkaar toe moet kunnen groeien en dat niet zich verdraagt met volstrekte transparantie, volstrekte openbaarheid. Dus ik denk dat waar in de ministerraad vertrouwelijk met elkaar gesproken wordt en waar uiteindelijk met één mond naar buiten getreden moet worden, die moet je de vertrouwelijkheid gunnen. En ook in de kabinetsinformatie, als de gesprekken plaatsvinden, eerst met verkenners en daarna met de informateur. En dat zijn vertrouwelijke gesprekken waarbij je moet bewegen. Je kunt alleen maar deel uitmaken van de regering als je bereid bent tot compromissen en bereid bent om te bewegen.
En dat het demissionair kabinet dat er dus nu wel doet, hè, want ze worden openbaar vandaag, is dat een knieval en waarom doen ze dat dan?
Ja, ze zeggen dat het een uitzondering is. En we hebben nu gezien, de eerste uitzondering is al gemaakt doordat de vertrouwelijke verslagen van de gesprekken met de verkenners, dat die openbaar zijn gemaakt. Vond ik een slechte zaak. Nu, de tweede keer, is het een slechte zaak dat de notulen van de ministerraad openbaar worden gemaakt. En daarmee worden precedenten geschapen. En het is heel moeilijk om de volgende keer te zeggen van ja, toen hebben we het wel gedaan, maar nu doen we het niet. En daarmee krijg je dus een situatie dat mensen die aan een informatie meedoen, mensen die in het kabinet spreken, dat die denken ja, maar op ieder moment kan dit in de openbaarheid komen, dus ik moet daar toch rekening mee houden. En als je daar voortdurend rekening mee houdt, dan kom je minder gemakkelijk of niet tot compromissen en tot het met elkaar eens worden.
Dus uiteindelijk
en met effectief overheid besturen.
Die roep om transparantie en waarom dit dus nu allemaal gebeurt, die knieval, dat gaat er uiteindelijk in uw optiek voor zorgen dat er juist minder transparantie komt.
Ja, er moet heel veel transparantie natuurlijk zijn. En daarom is het zo dat het kabinet in of dat de Tweede Kamer in openbaarheid vergadert, natuurlijk. En daarom is het zo dat in de openbaarheid door de ministers en de minister-president voortdurend verantwoording afgelegd wordt in de Tweede Kamer. Daarom wordt ook gecommuniceerd met de pers, waarbij steeds geprobeerd wordt om die pers zo volledig mogelijk te informeren. En dat is allemaal prima, maar daarnaast heb je ook op belangrijke punten in een informatie en in het kabinet heb je ook vertrouwelijkheid nodig om tegenstellingen te kunnen overbruggen.
En dus zegt u dat het nu voor de tweede keer gebeurt. Daarmee schep je een precedent. Dan kan je eigenlijk daar volgende keer ook niet onderuit. En dan heeft dat natuurlijk effect voor hoe mensen zich gaan gedragen, lijkt mij. Ja. Want dan ga je niet meer alles in alle openheid aan zo'n vergadertafel zeggen.
Ja, en je komt uiteindelijk dan niet tot compromissen die wel, waar je wel toe moet komen. Kijk, je zit met 4, 5 partijen in een kabinet. En iedereen heeft daar zo zijn eigen belangrijke dingen en wil zijn eigen punten maken. Maar ja, uiteindelijk aan het eind van de vergadering moeten de besluiten zijn genomen en moet je met één mond naar buiten optreden. En dat kan alleen maar als je elkaar kunt vinden. En dat is een lastig proces waar ruimte voor moet zijn.
En waarom doen ze het dan?
Ja, onder druk. Onder druk van de Kamer, onder druk van de media, onder druk van de publieke opinie. En ik begrijp het wel. Maar je schept een precedent. Er is een precedent geschapen in de verkenning. Toen daar de vertrouwelijke verslagen naar buiten kwamen. Nu is er weer een precedent wat geschapen is. En als je dat doet, ja, dan wordt het moeilijk om het de volgende keer tegen te houden. En dat betekent dat je eigenlijk die vertrouwelijkheid voor een belangrijk deel hebt opgegeven. En dat is een slechte zaak. Daar creëer je eigenlijk terughoudendheid en wantrouwen mee.
En dus ook misschien wel verkeerd gedrag. Want dan wordt het nog geheimzinniger allemaal.
Ja, dat is natuurlijk ook nog iets wat zich af gaat spelen. Kijk, als het toch nodig is, en het is gewoon nodig om iedere week in de ministerraad bij elkaar te komen, maar dat kan niet in de vergadering plaatsvinden, want daar worden verslagen van gemaakt. Ja, in de lunchpauze zit je naast elkaar. Je kunt voor de vergadering bij elkaar gaan zitten. Je kunt elkaar van tevoren bellen en dingen gaan bespreken. Maar ja, daar wordt het alleen maar ingewikkelder en minder transparant van. Daar schiet niemand iets mee op. In die ministerraad is het toch zo dat het vastgelegd wordt en dat deze dat aan de openbaarheid wordt blootgegeven.
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week spreek ik elke dag met een politiek kopstuk over de kabinetsformatie. Later deze week ontvang ik bijvoorbeeld nog Jacques Wallage. Hij was informateur in 2010. Mijn gast vandaag is VVD-prominent Henk Kamp. Bij de kabinetsformatie in 2012 was hij verkenner en informateur. En hij was natuurlijk ook 4 keer minister. Dus hij weet heel goed hoe de zaken lopen. Vandaag, zoals gezegd, worden die notulen openbaar gemaakt. Maar nu is er intussen een roep om de P-notulen. Een heleboel Kamerleden en ook fractieleiders wisten niet eens wat de P-notulen waren. U als minister weet dat natuurlijk wel.
Nou, ik moet zeggen dat ik misschien minder aandacht aan die notulen heb besteed in die 12 jaar dat ik minister was, dan ideaal zou zijn. Maar u moet zich voorstellen, vlak voor zo'n ministerraadvergadering, dan krijg je alle stukken. En daar zit ook de notulen bij van de vorige keer. Ja, en dan kun je veel tijd aan die notulen besteden om te kijken of het er allemaal precies zo staat zoals jij denkt dat het moet staan. Maar het is 's avonds laat. De volgende dag is die vergadering. Alle stukken moeten gelezen worden. Dus ik heb nooit intensieve aandacht aan die notulen besteed. Maar goed, de bedoeling van die notulen is dat er vastgelegd wordt hoe de beraadslaging heeft plaatsgevonden, zodat daar duidelijkheid over is.
Maar dat u er niet zoveel tijd aan besteed heeft, zou u dat, stel dat u er nu zou zitten, zou u dat wel doen?
Want nee, dat zou niet kunnen. Fysiek ben je daar niet toe in staat. Als je minister bent, dan heb je heel erg veel te doen. En je kunt op donderdagavond, vlak voor de ministerraadvergadering, kun je een uur uittrekken om die notulen goed door te gaan lopen. Maar dat uur kun je daar niet besteden om stukken te lezen die de volgende dag behandeld worden en waar je standpunten over in moet nemen. Dus ja, ik denk dat je ook wat aan anderen over moet laten. En dat betekent bekwame mensen die maken die notulen, die leggen dat vast. Mm-hmm. Daarmee is de duidelijkheid en kan ook voor de lange termijn, voor de geschiedenis na 25 jaar, dat ook.
Ja, want dat is officieel wanneer het dan wel openbaar mag worden, na ruim 20 jaar. En dat is nu uniek dat dat vandaag dan gebeurt.
Ja, het is 25 jaar, maar na 20 jaar mag het voor de wetenschap dan toegankelijk worden. Maar echt openbaar wordt het na 25 jaar.
Maar ik vroeg natuurlijk naar de P-notulen. En dat zijn ander soort notulen. Want dat zijn, ik had er ook nog nooit van gehoord, dat zijn persoonlijke aantekeningen die de ministers maken en alleen onder de ministers worden verspreid, als ik het goed zeg?
Nou, wat ik weet is dat er notulen gemaakt worden. En die notulen die ik ken, dat zijn notulen waarin staat wie wat gezegd heeft. Dat mag je wat mij betreft P-notulen noemen.
Maar goed, ja, maar het is natuurlijk wel interessant wat er dan nu openbaar... want iedereen is een soort van blij in de Kamer... dat er nu stukken openbaar worden gemaakt over die notulen. Maar als die P-notulen, waar natuurlijk echt de gevoelige kwesties in komen te staan... want dat heb ik erover begrepen, waar ook het over personen gaat... Ik kan me voorstellen dat daar bijvoorbeeld ook over Omtzigt is gesproken. Dus dat we dat helemaal niet te horen krijgen vandaag.
Nou, die notulen die ik ken, dat zijn de notulen waarbij gewoon met naam vastgelegd wordt wie wat zegt in die ministerraad. En het is niet woordelijk. Kijk, als je in de ministerraad een betoog houdt van 3 minuten... dan komt dat misschien in 4, 5 regels in die notulen te staan. Dus het zijn altijd samenvattingen van iemand die goed geluisterd heeft en dat opschrijft. Maar die notulen.
Maar denkt u dan dat er iets heel bijzonders aan het licht... Want Rutte heeft natuurlijk gezegd niks onoorbaars, maar het is wel brisant. Wat denkt u dan dat er gaat gebeuren?
Ik heb geen idee. Het was in 2019, ik was in 2017 uit het kabinet. Dus ik weet niet wat er in 2019 besproken is. Maar ik weet wel dat het altijd zo is dat je begint in de ministerraad aan een agendapunt en daar wordt verschillend over gedacht. Dus daar praat je met elkaar over. En je praat ook over de omgeving waarin besluiten genomen moeten worden, besluiten uitgevoerd moeten worden. Je praat er ook over als iemand het lastig heeft gehad in de Kamer. Van ja, hoe is het gegaan? Je denkt met elkaar mee. Dus het is een club van mensen die bereid is om goed met elkaar samen te werken, aandacht heeft voor elkaar. Ja, en in die gedachtenwisseling kunnen er allerlei dingen opgeschreven, allerlei dingen gezegd worden en opgeschreven worden. Ja, en als dat op straat gegooid wordt, dan. Ik denk dat dat niet goed is, maar bovendien weet ik niet of je daar dan ook helemaal recht doet aan de sfeer en aan het besprokene in zo'n ministerraad. Ik weet het niet. Dus
omdat het echt een samenvatting is en je dus nooit het totale verhaal daarmee hoort. Het is natuurlijk ook gewoon een misdrijf. Dat ze gelekt zijn.
Ja, nou dat lekken, dat is iets waar wat een ziekte is in Den Haag natuurlijk. Hè. Lekken is idioot. Als je iets wilt naar buiten wilt brengen, je zit in de politiek, je bent bewindspersoon of je bent ambtenaar en je wilt iets naar buiten brengen, dan heb je daar gewoon je kanalen voor. En dan moet je dat ook op je eigen naam zelf in de openbaarheid durven te doen. Maar iets naar buiten willen brengen, maar het niet, er niet zelf aan gekoppeld willen worden, ik vind het stiekem gedoe. En dat stiekem gedoe, dat maakt de naam van de politiek niet beter en dat maakt ook de betrouwbaarheid van de politiek niet beter. Het komt ook de echte transparantie niet ten goede. Het is een soort dwaalweg voor de transparantie.
En zouden we meer onze aandacht daaraan moeten schenken dat iemand dit dus dan gedaan heeft en dat misschien wel de Rijksrecherche hier onderzoek naar moet doen in plaats van dat we het de hele tijd hebben over de rel aan zich?
Ja, nou weet je, de Rijksrecherche wordt iedere keer opgezet als er gelekt wordt. En bij uitzondering komt daar eens een keer iets uit. Dus hier kunnen ze ook de Rijksrecherche opzetten. Maar ik maak zelden mee dat er iets uitkomt. Dus daar verwacht ik niet veel van. Ik vind dat degenen die in de politiek actief zijn, als politici of als ambtenaren voor de ondersteuning, de voorbereiding, de uitvoering, ja, die moeten zich niet met lekken bezighouden. Dat hoort niet.
Want uiteindelijk heeft dit natuurlijk enorm veel effect op de formatie. In wat voor positie is Herman Tjenk Willink als informateur in terechtgekomen?
Nou, Herman Tjenk Willink heeft een opdracht gekregen voor 3 weken. En hij heeft daar vorige week al een stuk over geschreven waarbij hij aan heeft gegeven hoe het volgens hem nu verder moet in de volgende fase van de informatie. Ik denk dat hij in staat is om dat af te ronden. Hij zou het morgen moeten afronden. Ik verwacht niet dat hij dat doet. Ik denk dat hij het wat uitrekt en dat het uiteindelijk volgende week maandag of misschien in het weekend zijn eindverslag er zal zijn. Ik denk dat volgende week dinsdag de Kamer dan zal vergaderen over dat eindverslag en dat er dan een nieuwe informateur komt, of wat in theorie ook mogelijk is, dat Tjenk Willink een tweede informatieopdracht krijgt.
Uiteindelijk is dit, even los van of het nou volgende week wordt, dit is natuurlijk gewoon verschrikkelijk voor zijn opdracht. Ik bedoel, hij moest het vertrouwen herstellen. En nu komen deze notulen naar buiten. Donderdag natuurlijk het debat, zoals u ook al aangeeft. Dit gaat natuurlijk enorm opgerekt worden, deze hele rel. Wat voor effect gaat dit nu hebben voor het vertrouwen en voor zijn opdracht?
Nou, zijn opdracht die hij heeft gekregen, hij zit dan aan het eind van zijn 3 weken die hij als uiterste termijn door de Kamer heeft opgelegd gekregen. Dus voor hem maakt het niet zo heel veel meer uit. Maar hij heeft zijn opdracht vooral ingevuld door tijd te kopen. Hij heeft gemerkt dat er veel wantrouwen was tussen de politieke leiders, dat er geen klik was tussen Rutte, Kaag en Hoekstra, dat Segers afhaakte, dat GroenLinks en de PvdA een motie van wantrouwen steunde. Dus hij heeft gedacht van ja, er is rust nodig en hij heeft tijd willen kopen. En dat heeft hij gedaan. En hij heeft niet alleen maar tijd gekocht, maar hij heeft ook een analyse gemaakt die op zichzelf waardevol is. Dus ik denk dat hij zoals altijd, het weer goed heeft gedaan.
Ja, en wat zou hem willen adviseren? Niet dat hij het advies misschien nodig heeft, maar toch vanuit uw optiek, wat zou hij moeten doen met deze laatste gegevens die naar boven zijn gekomen?
Ja, uiteindelijk blijft de opdracht voor hem en voor zijn opvolger toch gelijk. Namelijk, er komt geen kabinet zonder VVD, er komt geen kabinet zonder CDA. Dus dan moet tussen die leiders van die beide partijen en de leider van D66 moet vertrouwen en een klik ontstaan. En die moeten toch door te praten over onderwerpen, door inhoudelijke gesprekken, moeten ze weer naar elkaar toe groeien en moeten ze ergens toe kunnen komen. En vervolgens zullen ze ook nog de opdracht hebben om met anderen en ik had het liefst dat met de ChristenUnie gezien. Maar die heeft zichzelf buiten spel gezet. Dus er zal toch met GroenLinks en of Partij van de Arbeid zal tot iets gekomen moeten worden. Ja, en dat is de opdracht die er aan het begin van de informatie en de verkenning lag. En dat is de opdracht die er nu nog steeds ligt.
Dus er moet een vervolg komen. Moet er een nieuwe informateur komen? Hoe moet dat proces dan verder?
Klein Willink die heeft gezegd dat er nog 2 rondes nu moeten komen. 2 informatierondes. En hij heeft dan als eindpunt van die 2 rondes dat er een coalitieakkoord moet komen. Hij zegt in die eerste ronde, de eerste vervolgronde, wat er moet gebeuren is opnieuw met alle 17 fracties praten en proberen het eens te worden over de grote onderwerpen die in een coalitieakkoord zouden moeten komen.
Goed, het een en ander gaat dus enorme vertraging oplopen. Laten we daar straks verder over praten. Mijn gast in BNR's Big Five van de informateurs is Henk Kamp en natuurlijk ook de ambitie om tot een regeerakkoord te komen die beknopt is op hoofdlijn. Is dat realistisch? Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five van de informateurs. In de week dat informateur Herman Tjenk Willink eigenlijk met zijn eindverslag had moeten komen. Maar ja, een en ander loopt vertraging op door nieuwe politieke beslommeringen in Den Haag. En daar praat ik deze week over met politieke kopstukken. Later deze week Uri Rosenthal bijvoorbeeld en Klaas de Vries. Mijn gast vandaag is VVD'er Henk Kamp. Hij was informateur en verkenner in 2012 en bekleedde in zijn politieke carrière 4 verschillende ministersposten. Meneer Kamp, we waren net eigenlijk op het punt gekomen dat we zitten. Wat voor effect heeft dit nu voor het werk van Herman Tjenk Willink? In ieder geval loopt een en ander vertraging op. Wat is de volgende cruciale stap waar hij nu naartoe moet werken?
Herman Tjenk Willink heeft vorige week een notitie geschreven naar alle fractievoorzitters gestuurd en daar heeft hij aangegeven hoe volgens hem het vervolg in de informatie zou moeten zijn. En hij zegt, je moet dan uiteindelijk uitkomen bij een coalitieakkoord op hoofdlijnen. En dat coalitieakkoord op hoofdlijnen, dat moet dan later door het kabinet uitgewerkt worden in een regeerprogramma. Dat is zijn lijn. En hij heeft gezegd, er moeten nu 2 stappen gezet worden. De eerste stap is dat er weer met alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer gepraat wordt en gekeken wordt welke onderwerpen er nu in zo'n coalitieakkoord zouden moeten komen.
Maar we hebben al een hele lijst voorbij zien komen natuurlijk.
Ja, hij heeft zelf al een hele lijst aangegeven. Hij spreekt over de tegenstellingen op de arbeidsmarkt, kansenongelijkheid in het onderwijs, klimaatmaatregelen, migratie, het functioneren van de overheid, versterking van de democratische rechtsorde. Er moet een financieel kader komen en we moeten ook nog vragen aan de partijen welke andere onderwerpen ze nodig vinden om daar afspraken over te maken. Nou, ik kan u garanderen, als dit allemaal uitgewerkt gaat worden in een coalitieakkoord, dan wordt dat geen dun verhaaltje of wordt dat geen bundeling van enkele A4'tjes.
En heeft dat te maken met de hoeveelheid aan onderwerpen of heeft dat met andere zaken te maken?
Nou ja, er zijn gewoon voor een nieuwe kabinetsperiode van 4 jaar zijn er 2 dingen nodig. Het eerste is dat er stabiliteit is. En het tweede is dat er effectief opgetreden wordt door de overheid om de dingen die belangrijk zijn voor ons allemaal in dit land, om die ook de goede kant op te helpen. En daar heb je afspraken over nodig. Omdat daar heel verschillend door iedereen over gedacht wordt, moet je dus afspraken hebben. Die afspraken worden normaal vastgelegd in een regeerakkoord. Wat Tjenk Willink nou zegt is, maak eerst een coalitieakkoord En maak daarna, laat het kabinet daarna een regeerprogramma maken. En mijn stelling is dat de optelsom van coalitieakkoord en regeerprogramma, dat is eigenlijk hetzelfde als het regeerakkoord zoals we dat tot dusver kenden. Dus ik zie geen verschil.
U ziet geen verschil. En uiteindelijk is dit natuurlijk, heeft dit ten doel om het dualisme te vergroten. Dat gaan we dus niet krijgen, ook in dit regeerakkoord, verwacht u?
Ja, dat dualisme vergroten. Kijk, het lijkt net alsof de Kamer nu op dit moment weinig te vertellen heeft en het kabinet allemaal uitmaakt wat er gebeurt. Ik ben het er helemaal niet mee eens. Ik heb in al die jaren, en ik ben zelf 10 jaar Kamerlid geweest en bijna 12 jaar minister. Ik heb dus voortdurend met die Kamer gewerkt als Kamerlid of als minister. En ik moet zeggen, het is altijd duidelijk geweest voor iedereen dat de Kamer die heeft het laatste woord. De Kamer is ook degene die bepaalt welk kabinet er komt. De Kamer die bepaalt hoe lang ministers en staatssecretarissen blijven zitten. De Kamer heeft het budgetrecht, dus die bepaalt waar het geld dat in ons land voor de overheid beschikbaar is.
Waarom is dan het gevoel dat ze die ruimte niet hebben? Hè? Want er wordt van alles gezegd dat zelfs de coalitiegenoten geen ruimte meer hebben om af te wijken van afspraken die in zo'n regeerakkoord zijn gemaakt. Dus ja, blijkbaar voelt iedereen dat probleem.
Nou, er zijn twee redenen voor, denk ik. De eerste reden is dat de Kamer onvoldoende diepgang in het eigen werk steekt. De Kamer die moet diepgang in het wetgevingsproces steken. En de Kamer moet zorgen dat er op de lange termijn goede dingen worden gedaan. Wat je in de werkelijkheid ziet is dat er heel vaak op incidenten gereageerd wordt en dat Kamerleden vooral bezig zijn om uit te leggen waarom de ander het helemaal verkeerd ziet en alleen zij gelijk hebben. Dat is het eerste punt. En het tweede punt, wat niet goed is gegaan, met name de afgelopen 8 jaar, denk ik, is dat er iedere maandagochtend de fractievoorzitters van de coalitiepartijen plus de minister-president en de vice-minister-presidenten en vaak ook nog de minister van Financiën, die komen bij elkaar en die nemen de belangrijkste zaken door en maken daar afspraken over. Ja, en dat is iets wat echt onmiddellijk afgeschaft moet worden. Ik denk dat daarmee onrecht gedaan wordt aan de Kamer. Maar goed, dat is vrij gemakkelijk.
Ja, maar dat is vrij gemakkelijk. Dat gebeurt nu natuurlijk wel, en dat is natuurlijk ook onder leiding van Rutte ontstaan.
Zeker, maar dat is gebeurd met de bedoeling om te zorgen dat er een stabiel kabinet zou zijn, dat tegenstellingen overbrugd zou worden, dat het vertrouwen groeide. Maar je moet vaststellen dat het effect daarvan ook is dat de echte belangrijke besluiten niet in de ministerraad als geheel materieel genomen worden. Dat ook de positie van de Kamer daardoor minder sterk wordt. Dus ik denk dat je
daar moet je laten vallen.
Dat moet je laten vallen. En dan denk ik dat de Kamer vervolgens al die mogelijkheden die ze heeft om de sterkste machtsfactor in dit land te zijn, binnen de overheid, in dit land te zijn, ja, dat die mogelijkheden beter benut worden, dat doen ze op dit moment onvoldoende.
Dus stoppen dus met dat maandagoverleg in de ministerraad om daar alles een beetje af te tikken, dat is echt te ver doorgeslagen.
Ja, dat maandagoverleg is dus geen overleg in de ministerraad, maar dit is overleg tussen de fractievoorzitters van de coalitiepartijen en de top van het kabinet. Dat overleg vindt plaats. Dus dat is iets antidualistisch. Dat is iets waarbij een deel van de Kamer en een deel van het kabinet bij elkaar zit om daar belangrijke dingen te bespreken. Dat zou moeten ophouden. Maar het allerbelangrijkste vind ik, de Kamer moet alle mogelijkheden die ze hebben om de sterkste in dit land te zijn binnen de overheid, die moeten ze beter benutten dan ze op dit moment.
En ze laten zich dus te veel leiden door allemaal kleine relletjes of grote relletjes. Hoe ziet u dat als u kijkt naar? Want u heeft zelf ook lang in de Kamer gezeten.
Ja, maar weet je, stel je voor, een Kamer met 17 fracties, een aantal eenpersoonsfracties en tweepersoons en driepersoons en fracties van 5. Dat zijn allemaal kleine fracties. Het is heel moeilijk. Hoe kleiner je bent, hoe moeilijker het is om veel tijd en energie in de wetgeving te steken. Hoe moeilijker het is om op lange termijn de overheid de dingen te laten doen die nodig zijn. Verleiding is groot om dan vooral met wat in het nieuws is, met de actualiteit, met de incidenten bezig te zijn. Ja, en als je daar voor een groot deel van je tijd mee bezig bent, en er zijn 17 fracties in de Kamer die er allemaal mee bezig zijn, ja, dan gaat dat ten koste van de kwaliteit van het werk in de Kamer.
Ja, en dan kom je dus ook in die hele vertrouwenscrisis terecht waar we nu in zitten.
Ja, die vertrouwenscrisis, dat is dan, wordt dan gezegd, het systeem moet veranderen, de tegenmacht moet versterkt worden. Ik denk dat inderdaad dat beletsel van dat wekelijkse maandagochtend coalitieoverleg, die moet weggenomen worden. Maar verder is de Kamer heel goed in staat om met alle mogelijkheden die ze op dit moment hebben om zichzelf sterker te maken. Dus daar hebben we geen systeemwijziging voor nodig, maar een cultuurverandering binnen de Kamer.
En niet alleen misschien een cultuurverandering, maar ook de kennis. Hè, want dat heeft eerder Tom de Graaf, met wie ik heb gesproken, die spreekt over constitutionele laaggeletterdheid. Dus ook niet meer goed weten in de Kamer hoe bepaalde wetten werken. En hoe je daar dus ook aandacht aan moet besteden.
Ja, absoluut. En dat betekent dus dat als de Kamer daar te weinig aandacht aan besteedt, dat dan de echte macht zit bij het kabinet en zit bij de ambtenaren op de ministeries. Maar ja, de Kamer moet zich in de voorstellen van het kabinet verdiepen. De Kamer is medewetgever. En de Kamer heeft ook iets heel unieks, het recht van amendement. Hè. Dat betekent, de Kamer kan een voorstel van een wet dat in behandeling is, daar kunnen ze wijzigingen in aanbrengen. En daar kan het kabinet, de ministerraad, helemaal niets meer aan doen. Dat staat dan in de wet. En vervolgens gaat dan het van de Tweede Kamer naar de Eerste Kamer. Die heeft geen recht van amendement. En dan is de wet van kracht. Dus de Kamer is echt al heel krachtig op dit moment en moet dat gewoon optimaal benutten.
En waarom wordt dit gesprek dan zo weinig gevoerd? Waarom gaan alle ballen naar dat demissionaire kabinet en horen we dit dan zo ontzettend weinig? Want ze laten zich misschien ook een beetje in de hoek drukken?
Ja, ik begrijp dat niet goed. Waarom men zo sterk de neiging heeft om zich af te zetten tegen het huidige kabinet en in het bijzonder de minister-president van dat kabinet. Ik denk dat daar iemand zit, ik heb het al gezegd, een integere man, een sobere man, een sociale man, die 10 jaar lang succesvol tegenstellingen heeft overbrugd.
Maar moet hij niet zelf ook harder terugvechten dan? Want u zegt, ik vind het echt ongekend wat daar gebeurt.
Ja.
Niet terecht ook. Laat hij zich te makkelijk in de hoek zetten?
Het is zijn aard niet. Hè. Zijn aard is om te luisteren, om te kijken waar je toch weer met elkaar eens kunt worden. Om niet de dingen scherp te zetten en de tegenstellingen nog groter te maken. Hij is erop uit om te kijken van ja, hoe kunnen we nou toch weer verder? Hoe kunnen we hier uitkomen? Dat is zijn natuurlijke houding.
Nou, als we heel eerlijk ook even kijken naar zijn rol, hè, dan toch even over de leugen waarvan hij zei van ik heb het echt niet op deze manier gedaan. Ik heb niet gelogen. Dat woord alleen al zo vaak in de mond nemen was pijnlijk. Zeker toen naar buiten kwam dat hij het wel had gezegd.
Ja, ik vond het ook pijnlijk. Maar weet je, er zijn dus gesprekken geweest in die verkennisfase en de beide verkenners destijds, mevrouw Ollongren van D66 en mevrouw Jorisma van de VVD, die hebben in een brief aan de Kamer geschreven dat er niet over Pieter Omtzigt was gesproken. En de minister-president die had daar ook geen herinnering aan dat er over Pieter Omtzigt was gesproken. In zo'n gesprek, je komt zo'n kamer binnen bij die verkenners. Je maakt even hernieuwd kennis met elkaar. Je praat even over een paar verschillende onderwerpen alvast. Na afloop wordt er nog even een paar dingen gewisseld. In dat gesprek vindt van alles plaats. Ja, kennelijk is daar in wat er besproken is en wat er naar buiten is gebracht, is er iets misgegaan. Heel pijnlijk, heel
maar
vervelend.
Vindt u niet dat hij te lang heeft volgehouden dat het niet zo was? Heb ik het over Rutte?
Nou, ik denk dat hij naar eer en geweten in de Kamer heeft gezegd wat er zich heeft afgespeeld. Rutte is geen leugenaar. En Rutte zegt, ik heb ook niet zitten liegen in dat Kamerdebat.
Nee, maar hij heeft natuurlijk wel vaker geheugenverlies gehad.
Ja, maar weet je, het is iemand die 10 jaar lang de eerste verantwoordelijkheid draagt voor alles wat er binnen de overheid gebeurt. Die man die staat onder ongekende druk voor wat er in Nederland gebeurt, voor wat Nederland in het buitenland, in Europa en daarbuiten moet doen. De werkdruk, de verantwoordelijkheid voor hem is enorm. En dat er dan af en toe dingen misgaan en dat af en toe de scherpte eraf is en dat er fouten gemaakt worden. Heb een beetje begrip voor die man.
Maar is het niet ook zo, want dat vind ik wel interessant, dat iedereen zich richt op de leugen van Rutte en of het nou wel of geen leugen is, of tot waar. Daar hoeven we het niet meer uitgebreid over te hebben, want daar hebben we genoeg invulling aan gegeven. Maar is het niet zo dat iedereen dat gewoon doet?
Nou, het is niet zo dat iedereen maar zit te liegen. Het is zo dat iedereen
nee, maar een leugentje om best wil.
Ja, maar ja, goed, daar kun je het ook over hebben. Maar ik heb net gezegd dat het volgens mij zo is dat daar iemand zit die 10 jaar lang met van alles en nog wat onder hoge druk bezig is geweest. We moeten accepteren dat er ook af en toe dingen fout gaan. Dat
maar,
niet
maar
altijd
leugen
even
is ook menselijk, hè? Dus ik probeer ook even, ik bedoel, ik hoor dan allerlei fractievoorzitters ook keihard van leer trekken tegen Rutte, terwijl ik dan denk, joh, liegen jullie dan nooit? Dat is dan wat ik me afvraag.
Ja, nou, ik vind dus dat de houding van de Kamer naar Rutte toe, dat die niet goed te begrijpen is. Het is iemand die 10 jaar lang zijn best heeft gedaan om die Kamer goed te bedienen. Mm-hmm. Wat ik zei, tegenstellingen te overbruggen. Het is bovendien een bijzonder aardige man.
Nee, maar hoort af en toe dan gewoon de waarheid een beetje verdraaien? Hoort dat gewoon ook bij politiek? Want
nee, vind ik niet.
Ontwijkt die vraag een beetje?
Maar ik vind niet dat dat bij de politiek hoort. Ik vind dat bij de politiek hoort, is dat je zo transparant mogelijk beslissingen neemt, afwegingen maakt. En dat je voor die uitvoering van die beslissingen ook gaat staan. En af en toe een leugentje en een beetje een leugentje om best wel en zo. Ik vind dat dat daar niet bij hoort, nee.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de informateurs. Trouwens, het zijn er vier vandaag, want vanwege Koningsdag hebben we morgen geen uitzending. Mijn gast is voormalig informateur en verkenner Henk Kamp. We zitten op die vertrouwenscrisis. Vandaag gaan we zien wat er met die notulen naar buiten komt. En dan zullen verhalen weer meer hun vlucht gaan krijgen. Komt het misschien ook wel de VVD goed uit dat die notulen straks op straat liggen? Want ook Kaag en Hoekstra hebben het nu lastiger gekregen. Het is niet meer Rutte alleen.
Ik weet het niet, dat moet blijken. Uit die notulen die dan, begrijp ik, vanavond naar buiten komen. Maar ja, weet je, als je in de ministerraad zit, je bent minister of je bent minister-president, dan moet je niet kijken wat voor de VVD goed uitkomt, of voor D66, of voor een andere partij. Je zit daar omdat je aan de top van de overheid verantwoordelijkheid draagt voor een heleboel dingen die voor alle mensen in Nederland van groot belang zijn. En dat moet je op een integere manier zo goed mogelijk doen. En daar heb je hard voor te werken en goed met elkaar samen te werken. En ja, wat voor de VVD of voor D66 wel of niet goed uitkomt.
Nou, Kaag heeft het natuurlijk wel moeilijker gekregen. Die heeft het heel erg over nieuw leiderschap. En die blijkt nu toch bij ook die vergadering te hebben gezeten waarvan ze eerst dacht dat ze er niet bij zat. Dus datzelfde geheugenverlies speelt daar ook een rol.
Ja, maar als zij het moeilijk zou krijgen, dan moet dat komen vanwege de omstandigheden. Maar dan moet dat niet komen omdat een ander denkt van, nou, het komt mij wel goed uit dat het mevrouw Kaag lastig gemaakt wordt. Of ik ga maar eens even lekken om iets op gang te brengen. Ja, dat past niet bij die functie. Ik denk dat die mensen die in het kabinet zitten, die dragen grote verantwoordelijkheid en die moeten zich voorbeeldig gedragen.
Als we dan kijken hoe we dat vertrouwen nu moeten herstellen. Hè? U heeft vaak natuurlijk ook emotionele processen, kan ik me voorstellen, meegemaakt in uw politieke carrière. Hoe kan je vanuit zo'n dieptepunt weer vooruit?
Ja, het allerbelangrijkste is dat je normaal gaat doen. Dat je begrip hebt voor elkaar. Dat je je bewust bent van je verantwoordelijkheid. Dat je dus probeert samen onder ogen te zien wat de komende jaren voor de mensen in Nederland belangrijk is. Dat je kijkt van, nou, wat denk jij erover, wat denk ik erover en waar kunnen we het over eens worden. Dat je er afspraken over maakt. Dat je zorgt dat die afspraken uitgevoerd worden. Dat moet gebeuren. We zitten aan het eind van, ik hoop aan het eind van een hele diepgaande, hele een diepe crisis. En er moet dus nu herstelbeleid komen, een herstelplan komen. En in plaats daarvan zijn we nu 6-7 weken bezig en nog geen stap verder gekomen. Als het gaat om de totstandkoming van een herstelplan en de totstandkoming van een kabinet.
Raakt het u?
Nou, ik ben het gewend natuurlijk. Hè, want we hebben al wel meer lange informaties meegemaakt. Het
is dit is ongekend natuurlijk wat er gebeurt. Het is niet vergelijkbaar. We zitten ook in een hele heftige crisis.
Ja, ik vind het inderdaad wel heel bijzonder dat Rutte, die net de verkiezingen heeft gewonnen, dat hij bijna een motie van wantrouwen aan zijn broek kreeg en een motie van afkeuring inderdaad wel aan zijn broek heeft gekregen. Terwijl de informatie loopt. Ik vind het ook wel heel bijzonder om te kijken hoe er tussen Hoekstra, Kaag en Rutte, die toch 4 jaar met elkaar samengewerkt hebben, dat daar kennelijk toch nog geen goede klik is. Ik vind het ook wel heel bijzonder wat er in het CDA gebeurt. Dat ze daar, ondanks Pieter Omtzigt, die populair is, dat ze daar toch 4 zetels verloren hebben.
Ja, en hoe moet je dan tot een coalitie komen? Als die klik er dus nu nog steeds niet is.
Ja, er moet een coalitie komen waar ook het CDA deel van zal moeten uitmaken.
Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Want u zegt zelf, ze hebben 4 jaar met elkaar geregeerd en die klik is er nog steeds niet.
Nee, nou, wat er dan moet gebeuren, wat ik al zei, normaal gaan doen. Je bewustzijn van je verantwoordelijkheid. Je niet op het afkammen van elkaar richten, maar op het eens worden over onderwerpen. Tjenk Willing heeft daar een belangrijke voorzet voor gegeven. Die heeft tijd gekocht en die heeft gezegd van, begin eerst over die onderwerpen te praten. Doe dat stapsgewijs. Dus ik denk dat het verstandig is om naar deze ervaren man te luisteren, die ook door de Kamer er bewust op dit moment bij is gehaald. Hij heeft aangegeven hoe het zou kunnen.
Maar het wordt natuurlijk wel weer moeilijker door die volgende rail. Want het gaat natuurlijk de hele week bepalen, donderdag dat debat over die natuurlijke. Het gaat niet heel erg makkelijk worden om hier vooruit te komen.
Ja, maar het wordt alleen maar moeilijk als je het jezelf moeilijk laat maken. Hè? Als je Rutte of Kaag of Hoekstra bent en je bent je van je verantwoordelijkheid bewust en je gaat daaraan voorbij en je zegt van nou, wat moet er nou gebeuren? Waar gaat het nou eigenlijk om? Wat kunnen wij betekenen om dat voor elkaar te krijgen? Ja, dan kom je verder. Als je je steeds maar af laat leiden door dingen die er aan de zijkant gebeuren, ja, dan ga je van rel naar rel. En daar schiet je niks mee op. En dat is ook niet in overeenstemming met de verantwoordelijkheid die je draagt.
Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En u mag een vraag stellen aan mijn volgende gast. Dat zal vanwege Koningsdag zal dat niet morgen zijn, maar woensdag. Zijn naam is Jacques Wallage. In 2010 was hij informateur. Toen wees de koningin nog de informateur aan. U was trouwens als verkenner en informateur de eerste zonder de koningin. Hè? Dat was de eerste keer. Ja. Wat zou u hem willen vragen?
Nou, ik zou tegen Jacques willen zeggen, er is, zoals we allemaal weten, een grote kloof tussen een motie van wantrouwen die tegen Mark Rutte is gesteund en het deelnemen aan het kabinet Rutte 4. En ik vraag me af, Jacques, wat zou de volgende informateur kunnen doen om Lilian Ploemen te helpen om die kloof te overbruggen? De kloof tussen aan de ene kant die motie van wantrouwen tegen Rutte en aan de andere kant deelname aan het kabinet Rutte 4.
Zouden er trouwens twee informateurs moeten komen? Want Wouter Bos en u deden het samen in 2012?
Weet je, toen ik het in 2012 deed samen met Wouter Bos, toen hadden we een periode van 5 weken heel erg intensief, helemaal gericht op de inhoud, waarbij we alle inhoudelijke onderwerpen doornamen. Ik vond het toen prettig om dat met z'n tweeën te doen. Maar op dit moment gaat het toch wat anders. Op dit moment gaat het vooral in de volgende fase van de informatie, volgt Cenk Willink, om het inventariseren van de belangrijke onderwerpen waarover gesproken moet worden. En ik denk dat daarbij ook nog één belangrijk onderwerp, misschien wel het belangrijkste onderwerp voor ons allemaal in dit land, dat het nog vergeten is.
Want ik neem aan dat u nog eventjes doelt op uw voorzittersrol van Actis. Dat richt zich op de ouderenzorg. En u wil natuurlijk dat daar ook iets in het regeerakkoord af komt te staan.
Nou ja, niet zomaar iets. Kijk, het is zo dat in Nederland zitten we in een vergrijzende samenleving. En wij zijn gewaarschuwd dat over een periode van een kleine 20 jaar... dat de vraag naar ouderenzorg dat die verdubbelt. Terwijl het aantal mensen dat die zorg kan verlenen, dat groeit niet of nauwelijks. Dus daar groeit een grote kloof waar iedereen in ons land mee te maken heeft. En ik denk dat het van het grootste belang is dat het nieuwe kabinet daar een visie op ontwikkelt en met een plan van aanpak komt, zodat wij in staat zijn om ook in de toekomst goede zorg aan onze ouderen te blijven leveren.
Ja, dus dat moet, u zegt eigenlijk, die lijst is al veel te lang, maar dit moet er toch nog even bij.
Mevrouw Matroos, zo is het precies. Dank u wel dat u mij die gelegenheid heeft gegeven.
Ja, en u bent al aan het lobbyen, neem ik aan?
Ja, natuurlijk. Dit is iets wat iedereen in ons land aangaat. En iedereen moet ook weten wat er staat te gebeuren. We denken dat het vanzelfsprekend is dat de ouderen in ons land verzorgd worden. En gelukkig nu is dat nog zo. Maar om dat in de toekomst ook te laten zijn, moeten er echt een heleboel dingen gebeuren. En daar zal het kabinet leiding aan moeten geven.
Denkt u dat er voor de zomer nog een kabinet is? Want dat was volgens mij eerder uw verwachting.
Ja, ik baseerde dat op het begin van de verkenning. Mevrouw Jorisma zei van dat moet kunnen. En mevrouw Jorisma is een hele verstandige vrouw, dus ik heb mij daarbij aangesloten. Maar ik moet zeggen dat als je nu de eerste 6 en binnenkort 7 weken overziet en we zijn geen stap verder gekomen, dat er echt een paar dingen moeten veranderen. En ik hoop dat ze dat in Den Haag voor elkaar krijgen, dat ze over hun eigen schaduw heen kunnen stappen en met elkaar in samenwerking gaan doen wat nodig is.
Ik wil u heel hartelijk danken voor uw inzichten. Henk Kamp, hij is 4 keer minister geweest. Informateur een keer en verkenner. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Zoals gezegd, morgen even geen uitzending van de Big Five, maar woensdag wel met Jacques Wallage. Maar natuurlijk is BNR wel de hele dag vandaag live. Dus blijf vooral ook vandaag luisteren. Straks Iwan Verrips met BNR breekt. Ik wens iedereen een mooie dag.
Business Booster. Hey. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.